Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 69 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet, en mijn broeder ben ik vreemd door elk onteerd. En wat daar verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 69. Gemeente, laten wij nu horen naar de wet van de Heere en de hoofdsom daarvan. En daarna zingen uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga de slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En wat daar verder volgt in vers 2 van Psalm 130, na de wet van de Heere en de hoofdsom daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij hatten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dien. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Christus heeft deze woorden samengevat, lerend in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. laten wij gemeente het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. De voorbeden worden tijdens de avonddienst door uw eigen predikant gedaan. Heere, wij komen voor uw aangezicht. Als mensen die gehoord hebben naar uw wet. Als mensen door u samengebracht rondom uw woord. En wat is het een wonder, Heere, dat u tot ons wil komen. En dat u dat telkens opnieuw wil doen. Aan het begin van de week, opstandingsdag van uw zoon. En als wij dan bedenken wie wij als mensen zijn. Dan moeten we het u belijden. Dat wij dat op geen enkele manier hebben verdiend. Want uw wet toont het ons aan. Dat wij zondige mensenkinderen zijn. En als het al zo is. Dat het voor anderen bedekt zou kunnen zijn. Dan is het dat niet voor uw heilig oog. Want voor u is alles open. Voor u is het duidelijk wie wij zijn als mensen. Niet alleen wat onze daden betreft, of onze woorden, maar ook onze gedachten. En daarom, Heer, als wij tot u naderen, vragen wij u, gedenk onze zonden niet, ga niet met ons in het gericht, en doe ons niet nadat we waardig zijn, maar gedenk ons naar die barmhartigheid, die u geopenbaard hebt in de Zoon van uw liefde. Want Heer, als wij samenkomen, dan mogen we samenkomen om ook stil te staan bij wat Hij heeft gedaan. Bij zijn bitter lijden. Bij datgene wat Hij heeft verworven door dat bitter lijden. Wil om Hem ons genadig zegenen en ons al onze zonden vergeven. En geven, Heer, dat uw woorden niet zullen afstuiten op de hardheid van ons hart. Maar wil het zo maken dat uw woorden zullen ontvangen en dat ze vrucht mogen dragen tot verheerlijking van uw naam en tot zegen voor onze zielen. Gedenk ons, Heere, zoals we hier samen zijn. Gedenk ook allen die bij deze gemeente behoren en soms ook elders meeluisteren. Gedenk ze en geef ze uw gunst ook te ondervinden. Ja, Heere. Zo dragen wij deze gemeente aan u op, de herder en leraar, ook in zijn omstandigheden. Wilt u hem gedenken? Zo zijn, mag vooruitgang schenken. Wilt u hem gedenken met degene die hem lief zijn? Wil deze gemeente bouwen? Geef elk wijsheid die hier een speciale taak heeft, maar wil ook aan elk gemeentelid gedenken. Opdat wij, als mensenkinderen, die naar uw naam genoemd zijn, christen genoemd worden, uit Christus zullen leven en ook daarin anderen mogen voorgaan, afwijzend van onszelf, maar wijzend op Hem, ja wijzend op U, opdat U, Vader, Zoon en Heilige Geest, alle eer ontvangen zal. Heere, wilt U uw gemeente bouwen niet alleen hier, maar overal in ons vaderland, wilt U toedoen tot die mensenkinderen die zalig worden. Dichtbij, ver weg, onder Joden en Heidenen, in allerlei gebieden, ook in die gebieden waar vervolging en verdrukking is, ook daar waar het evangelie nog niet geklonken heeft, onbereikte, we vragen van u, Heere, wilt u zelf, door middel van de dienst van mensen, uw heilige evangelie uitdragen, en geven dat het een gezegende vrucht mag dragen, tot verheerlijking van uw naam, en tot eeuwige zegen voor mensenkinderen. Heren, wij leggen deze zaken voor u neer. U weet ook wie ieder van ons is. U weet ook ieders bijzondere omstandigheden. Heren, gedenk. In moeite, in verdrukking. Ondersteun in lijden. Geef ook dankbaarheid voor voorrechten en zegening. En geef dat niets en niemand ons zal weerhouden te zien op uw woord, te zien op uw zoon. Geef ons heil en zaligheid in hem te ondervinden. En dan weet u, Heere, wat ieder speciaal nodig heeft persoonlijk. Wil ontdekken Als gewandeld wordt op de brede weg of als afgeweken wordt van het rechte spoor. Wil vertroosten. Als soms gezien wordt op datgene wat aan moeite er is. En in bijzonder ook als ervaren wordt dat wij niet zijn wie we zouden moeten zijn. Heer, als daar verdriet over gedragen wordt, geef dan ook te ondervinden. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ja, Heere, geef ook de verheerlijking van uw naam. Wij leggen deze zaken voor uw aangezicht neer, dankend en biddend, in de naam van hem, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik lees u, gemeente, een tweetal gedeelten uit Lucas 23. Eerst vers 1 tot en met 16. En daarna de versen 23 tot en met 25. We willen stilstaan in bijzonder bij dat de Heer Jezus staat voor Herodes. Dat lees ik u niet apart nog eens, maar ik lees u dan nu wel het gedeelte waar we dat in vinden, de verse 1 tot en met 16 van hoofdstuk 23 van Lucas. En daarna lees ik u ook de verse 23 tot en met 25, maar blijkt dat aan de orde komt als de Heer Jezus bij Pilatus terug is. En de gehele menigte van hen stond op en leidde hem, dat is Jezus, tot Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt aan de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus de koning is. En Pilatus vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende: hij beroet het volk, leren door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zo zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vraagde hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden, hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mee beschuldigt. Ja, ook Herodes niet. Want ik heb uw lieden tot hem gezonden en zie, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En dan zien we vervolgens wat er gebeurt. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij gekruist zou worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En liet hun los, degene die om een oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Tot zover de schriftlezingen. Wil u stilstaan bij Jezus voor Herodes en de uitkomst daarvan. Voor wij daarbij nader hopen stil te staan, zijn er voor u de volgende mededelingen die ik namens uw kerkraad aan u doorgeef. Gerwin van Prooijen, Buitendams 2, Hardingsveld Giessendam en Rodé Schouwstra, Rivierdijk 511 in Hardingsveld Giessendam, hopen op 21 maart te trouwen. Kerkelijke bevestigingen inzegening zal 14:30 plaatsvinden in de dorpskerk van Echtelt in een huwelijksdienst waarin uw eigen predikant zal voorgaan. Indien er wettige bezwaren zijn tegen het huwelijk, dan kunt u dit binnen 3 dagen schriftelijk gemotiveerd en ondertekend kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad. Wij bevelen Gerwin en Rodé aan in uw voorbeden. Vanavond houden gesprekskring voor 20ers na afloop van de dienst een zanguurtje. Iedereen tussen de 20 en 30 jaar is van harte welkom. In verband met de bediening van het heilige avondmaal op zondag 10 maart is er komende donderdag een bezinningsuur. En dat is 's avonds van 8:15 tot 8:45. U en jij worden van harte uitgenodigd om bezinningsuur bij te wonen. Aansluitend houdt de kerkraad van 8:45 tot 9:15 censuur en morum in de consistorie. Volgende week zondag zijn de tijden van de diensten gewijzigd. De dienst waarin het heilige avondmaal bediend zal worden is in verband met de gezondheidssituatie van dominee Bakker niet om 9:30, maar 's middags om 13:00. Om iets meer tijd te hebben tussen de dienst is de avonddienst waarin de dankzegging zal zijn 30 minuten later, dus niet om 18:00 s'avonds, maar om 19:30. Met betrekking tot de collecten, de eerste collect is bestemd voor de eredienst en het pastoraat, de tweede collect is bestemd voor de kerkvoerdij en de derde collect is de zogenaamde voorjaarszendingscollecte. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Tot zover deze mededelingen van uw kerkraad. Laten wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 22 en daarvan de versen 1, 3 en 6. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Vers 3, u smeekte zij van mensenhulp ontbloot, en wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. En wat daar verder volgt in de versen 1, 3 en 6 van Psalm 22. Gemeente, het is denk ik niet zo fijn als je beschuldigd wordt, al is het van iets kleins wat je niet gedaan hebt. En als het echt iets vervelends is, gebeurt op school helaas ook wel eens, dan krijgt iemand soms de schuld van wat hij niet gedaan heeft. Soms is het dan wel zo dat iemand die bekend is, dat hij wel eens wat doet, maar als hij dat die keer niet gedaan heeft, dan kun je dat meestal wel horen. Dan zegt zo iemand, maar dit keer was ik het echt niet. U denkt het wel, maar het klopt niet. De schuld krijgen van wat je niet hebt gedaan, dat valt niet mee. Wel, nu de Heer Jezus kreeg de schuld. De schuld van dingen die hij absoluut niet had gedaan. En uiteindelijk gaat het telkens maar verder. Hij staat voor de een, hij staat voor de ander. Hij wordt van de een naar de ander gebracht. En telkens opnieuw, wel met verschillende beschuldigingen soms, blijkt dat hij de schuld krijgt van wat hij niet heeft gedaan. Hij heeft gestaan voor Annas, voor Caiaphas, voor Pilatus. En naar Herodes heeft Pilatus hem gezonden. En daarna is hij weer teruggegaan naar Pilatus. Mishandeld als een speelbal van de een naar de ander. Een speelbal van geweld en van onrecht. Wat heeft hij er veel voor over gehad om het werk dat hij op deze wereld kwam doen te verrichten? En voor wie heeft hij dat over gehad? Daar hopen we ook bij stil te staan. Jezus voor Herodes. Een bijzondere rechtszaak. En als we dan eerst letten op de rechter, dan kom je uit bij Herodes. Dat is de man die nu oordelen moet. Pilatus heeft hem doorgezonden. Pilatus wilde wel van dat proces in zekere zin af. Hij hoorde dat Jezus een inwoner van Galilea was. Nu dan was dat een mooie gelegenheid om Herodes daarbij te betrekken. Het kan wel zijn dat hij Herodes daarmee op wilde zadelen. Ze waren van tevoren immers, we hebben dat gelezen, geen vrienden. Herodes regeerde namens de Romeinen in een van de noordelijke gedeeltes, eigenlijk twee provincies. Maar hij was nu wel in die dagen te Jeruzalem. Wie was deze Herodes, deze rechter? Hij was een zoon van de man die de Heer Jezus als kind wilde doden, de kindermoordenaar van Bethlehem. Daar was hij een zoon van. Hij is niet dezelfde Herodes als niet, hij behoort niet tot die Herodes die bijvoorbeeld in Handelingen wordt genoemd. Hij is een ander. Want de naam Herodes komt meer voor. Dit is Herodes Antipas. Wel is hij bekend uit de evangelie als de man die Johannes de Doper wilde ombrengen en dat ook gedaan heeft. Hij wilde het eigenlijk dan wel niet, maar hij deed het toch. Omdat Johannes de Doper zijn zondige, overspelige relatie met Herodias had veroordeeld. Hem gewaarschuwd had dat hij niet op die weg mocht gaan. Herodes, hij wordt wel de viervorst genoemd, deze Herodes Antipas, omdat hij regeerde over een vierde van het gedeelte waar zijn vader over geregeerd had. En hij heeft geregeerd van de tijd dat Herodes de Grote, zijn vader, gestorven is. En dat is even voor onze jaartelling. Onze jaartelling, jaar nul, is eigenlijk te laat als het gaat over de geboorte van de Heer Jezus. Men neemt aan dat de Heer Jezus daarvoor al geboren is. En deze Herodes is dus eigenlijk zijn vader, de kindermoordenaar, opgevolgd voor het noordelijk deel, onder andere Galilea. Maar hij had verschillende paleizen. En ook te Jeruzalem kon hij terecht. Herodes, van afkomst een Edomiet, een nakomeling van Esau. Een volk wat zich tegenover Gods volk al eeuwen heeft opgesteld. Alleen deze Herodes had nog wel een bepaalde sympathie voor de Joden. Zijn vader, Herodes de Grote, had de tempel verfraaid. En deze Herodes, ja, er staat van hem dat hij Johannes de Doper graag hoorde. En je zou kunnen denken, dat is eigenlijk wel een pluspunt. Hij heeft dan toch wel, al heeft hij uiteindelijk Johannes de Doper ter dood gebracht. Hij heeft dan toch ook wel positieve dingen. Hij is tenslotte tijdens de feestdagen, het Pascha breekt spoedig aan, is hij in Jeruzalem, wellicht ook wel vanwege dat Pascha, in die dagen. Hij heeft al heeft die Herodes dan uiteindelijk Johannes de Doper gedood, toch wel waardering gehad voor Johannes de Doper. Ja, maar uiteindelijk heeft hij toegegeven aan de druk van Herodias. En heeft hij niet gebroken met zijn zonde. En wilde hij gezichtsverlies voorkomen ten opzichte van de mensen die om hem heen waren. De oversten die hij had. Hij heeft duidelijk wel aan de ene kant een gevoelige kant, die van zijn geweten, want hij was eigenlijk ook wel niet helemaal zeker of Jezus, van wie hij hoorde, niet een opgestaande Johannes de Doper was. Hij wilde dan ook wel wonderen zien. Hij was ook heel begeerig om Jezus te horen. Geloofde hij dan nog dat het misschien de opgestaande Johannes was? Dat lijkt wel zo. Hij hoopte nog een teken van hem te zien. Daar had hij ook van gehoord. Hij heeft aan de ene kant wel iets in zijn geweten gehad. Johannes, die raakte bij hem een gevoelige snaar. En hij is nu met paaschatijd wel in de heilige stad. Jawel. Maar dat zegt niet alles. De Heer Jezus vergelijkt hem met een roofdier, met een vos. Een listig, gemeen roofdier. Daar wordt hij mee vergeleken. En deze Herodes, dat zal wel blijken, doet wat hij uiteindelijk zelf wil. Zo hebben wij dan gezien naar Herodes de rechter. En het kan zijn dat u zegt en dat jij zegt, nou, ja, die man staat wel heel erg ver van mij vandaan. Ten eerste heeft hij heel veel macht. Ten tweede is hij geen verbondskind. Ten derde kun je zeggen dat hij slecht bekend stond. Wij zullen zien of wij toch niet ook van deze Herodes kunnen leren. En dan niet in positieve zin, maar juist uit datgene wat van hem verkeerd is. Want kennen wij soms ook niet die twee kanten. Aan de ene kant wel in de wegen van de Heere willen wandelen ergens, dat je denkt dat is toch wel beter. En aan de andere kant toch maar niet. Ja, bij hem zie je duidelijk van niet, maar dat hij dat doet, hij doet het niet. Maar die twee zijden, aan de ene kant het geweten, aan de andere kant soms doen waar je zelf zin in hebt. Dat is toch niet zo heel vreemd, ook voor vandaag aan de dag als ik dat benoem. Dat leeft eigenlijk wel in elk mensenhart, te doen wat je zelf wil. En eventueel toe te geven aan de druk van anderen. Toe te geven aan de meerderheid. Toe te geven aan de mensen die op je afkomen, om maar mee te doen, om de problemen te voorkomen. Herodes de rechter, geen rechtvaardige rechter, maar wel tegelijkertijd een mens die ons iets toont van wat leeft in ons mensen. En deze Herodes, hij gaat aan de Heer Jezus ondervragen. En wat hij nou precies zegt, dat staat er niet bij. Maar we komen van de rechter naar de rechtszaak. Zullen wel vragen zijn geweest, waar komt u dan precies vandaan? Wat hebt u dan gedaan, wat hebt u gezegd, enzovoort. Hij moet tenslotte aan Pilatus iets melden. En het kan wel zijn, ik weet dat niet met zekerheid, dat hij zelf ook wel bevoegdheid had, omdat de Heer Jezus immers uit Galilea kwam, om hem regelrecht te veroordelen of vrij te laten. Is hij schuldig, is hij onschuldig? Wat moet hij melden naar Pilatus, wat moet hij vervolgens doen? Hij zal er wel duidelijk achter gekomen zijn dat het niet de door hem vermoorde Johannes was. Maar hij wilde wel graag een wonder zien, een teken. Wat hij precies heeft gevraagd, dat staat er niet, maar wel dat hij veel heeft gevraagd. Dat staat er wel. En dat staat er op zo'n manier dat hij dat voortdurend deed. Dat hij voortdurend bezig was met dat vragen. En hij vraagde hem, doorlopend vragen, met vele woorden. met heel veel woorden heeft hij dus de Heer Jezus als het ware bestookt. Hoe zit het met die wonderen? Wie bent u dan eigenlijk? En wat gebeurt er vervolgens in deze rechtszaak? Nee, er is geen advocaat. En degene die beschuldigd wordt, antwoordt hij dan voor zichzelf? Sommige mensen doen dat in de rechtszaal. Die zeggen, ik hoef geen advocaat, maar ik zal het zelf wel vertellen wat het is. De Heer Jezus zegt niets. En er zijn versies van de Bijbel, ik denk dat onze vertaling er ook op gebaseerd is, waar ook staat dat niets, dat staat voorop. Antwoorden niets. Niets antwoordde hij, helemaal niets. Hij zei geen woord. Tegenover die stortvloed van woorden heeft de Heer Jezus geen antwoord gegeven. Hij heeft zich niet verdedigd. Hij heeft zich in zekere zin ook met beschuldigingen laten overladen zonder een weerwoord te geven. En we vinden dat wel meer in deze verhoren die de Heer Jezus heeft ondergaan. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Een rechtszaak, geen advocaat en ook geen pleidooi van degene die beschuldigd wordt. Herodes beschuldigde hem met, vroeg hem met veel woorden. Jezus gaf geen enkel antwoord. Alleen als we nog even teruggaan naar Herodes, hij vroeg hem met veel woorden. Maar één ding heeft hij niet gevraagd. Hij heeft wel gevraagd wie Jezus was en wat hij gedaan heeft, dat mag je wel aannemen. Maar één ding heeft hij niet gevraagd. En dat is dit. Hij vroeg aan deze man, aan het Lam van God, geen genade. Hij vroeg niet naar het heil. Hij heeft vele woorden gesproken. Maar wat hij werkelijk echt nodig had, dat heeft hij aan Jezus niet gevraagd. Geen enkele vraag naar genade. Dat is wel belangrijk. Want wie je ook bent, daar is bij God vergeving. Maar wel in de weg dat we dat ook aan hem smeken. Dat we dat aan hem vragen. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Herodes een stortvloed van vragen aan Jezus. Maar hij vraagt niet om genade of heil, om vergeving, om vernieuwing, om verandering. Nee, dat doet hij niet. En dan vervolgens, als het gaat over de rechtvaardigheid van deze rechtszaak, over priesters en schriftgeleerden, zij maakte deel uit van de Joodse raad, het zogenaamde Sanhedrin, onder voorzitterschap van de hoge priester. Zij zijn erbij betrokken. Zij voeren het woord wel. En wat ze precies hebben gezegd, het zal wel in dezelfde lijn zijn geweest. In dit geval niet over iets godsdienstig, maar over het feit dat Jezus zogezegd staatsgevaarlijk zou zijn. Dat hebben ze bij Pilatus ook naar voren gebracht. Hij noemt zich de gezalfde, de Christus, de koning, maar dat kan toch eigenlijk niet. Dat kunt u niet goed vinden, Pilatus. En bij Herodes zullen ze wel iets vergelijkbaars naar voren hebben gebracht. Er staat niet wat ze precies gezegd hebben, maar we mogen aannemen dat het dat is geweest. En dan staat er ook hoe ze dat deden. Zij stonden en beschuldigden hem heftig. Het woord wat er staat is dat ze sterk gespannen waren. Goed gespannen, maar wel voor een verkeerde zaak. Ze beschuldigden hem heftig. Ze hebben het op allerlei manieren laten weten. Deze man moet gestraft worden. Staatsgevaarlijk. Koning van de Joden. Om die reden dat hij in Galilea opstandige dingen zou hebben gezegd, was hij teruggestuurd naar Herodes. Was hij gestuurd naar Herodes. En nu bij Herodes zullen ze hun kans hebben waargenomen om te zeggen, Met hem moet u niet te maken willen hebben. Draag maar bij, op welke wijze dan ook, aan zijn veroordeling. Ja, bij een rechtszaak hoort natuurlijk ook de uitspraak. Wat is het vervolg? Nou, bij die uitspraak behoren allerlei zaken. Allerlei uitingen. Want wat zie je? Ze hebben Jezus veracht en bespot. Ze hebben gedaan alsof hij niets waardig zou zijn. Bespotten, dat kan door woorden of spuwen, het wordt ons verder niet genoemd. Jezus die zich niet kon verweren. Een stierenheer van Bazan, sterk van krachten, zegt Psalm 22. Omringt men alle zijden. Wat een smartelijk, wat een zwaar lijden voor het gemoed van de zaligmakker. Een zeer breed spel wordt hier gespeeld en machtsmisbruik en geweld kenmerken dat. Uitspraak. Niet ja of nee, niet schuldig of niet schuldig, maar het misbruiken van geweld. Aangrijpend. Bij alles wat de zaligmaker al had moeten ondergaan, komt dit daarbij. En dan wordt er ook gevraagd aandacht van ons voor wat er gebeurde met zijn kleding. Herodes deed hem een blinkend kleed aan. Een witte mantel, maar zo dat die mantel schitterde. Het eerste gezicht is dat wellicht heel mooi, zo'n prachtige blinkende mantel. Blinkend wit gelijk sneeuw. De berg van de verheerlijking, lees je dat de Heer Jezus daardoor zijn vader dat ook kreeg. Je kan dus zeggen, het is een bewijs van eerbied als je zo'n mantel kreeg. En wit is de kleur van de onschuld. Koninklijke onschuld, heerlijke macht. Ja, als je op het eerste gezicht zou kijken, zou je denken, dat is het. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van Herodes geweest. Het is om Jezus neer te zetten als een zogenaamde koning, als een afgedankte koning. Ik kan denken, dat heeft hij misschien gedaan om daarmee de Joden dwars te zitten. Dit is uw koning. Maar dat kan je meer van Pilatus verwachten, dat hij het op die manier doet. Zie uw koning. Lees je hier van Herodes niet. Als het als spot voor de Joden is geweest, dan is het toch wel vooral spot geweest met Jezus. Maar de vraag is maar of het wel spot met de Joden is geweest. Jezus wordt als spotkoning neergezet. Deze zogenaamde koning, ja, hij is wel onschuldig, hij mag een wit kleed dragen. Maar als je dan kijkt hoe het verder gaat, officiële uitspraak bij dit verhoor wordt niet genoemd. Uitgebeeld wel in die witte mantel. En later komt die uitspraak toch wel aan de orde. Want als Jezus bij Pilatus terugkomt, dan lees je het. Ik heb geen schuld in hem gevonden. Van datgene waarmee gij hem beschuldigt. En dan staat erachter, ja, ook Herodes niet. Want ik heb u tot hem gezonden. Ik heb u, Joodse volk, mensen die daarbij waren, met Jezus naar Herodes gezonden. En Herodes heeft ook geen schuld in hem gevonden. Uitspraak wordt omringd door mishandeling. Uitspraak gaat gepaard met een spotmantel. En de uitspraak blijkt uiteindelijk te zijn dat hij vrijgesproken wordt van wat er hem ten laste wordt gelegd. Ik heb geen schuld in hem gevonden, Herodes ook niet. Maar Herodes heeft hem niet losgelaten. Herodes heeft gedacht, maar terug naar Pilatus. Moet hij het maar oplossen. Krijg ik geen gedoe met de Joden? En ik laat wel weten dat ik er aandacht aan besteed heb. Hij heeft kennelijk wel laten weten wat hij van Jezus vond. En zo worden zij die eerst vijanden waren, Pilatus en Herodes, vrienden. Ja, ze zijn het samen eens. Jezus is onschuldig. Maar die uitspraak gaat niet met vrijlating gepaard. Niet bij Herodes. Ook niet bij Pilatus. Niet bij Herodes. Ook niet bij Pilatus. En wat wordt er later van gezegd? Wel, als het in Handelingen aan de orde komt, dan staat er in Handelingen 4 het volgende. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus. Ze waren vijanden, ze zijn vrienden geworden, ze waren concurrenten, las ik ergens. En nu strekken ze samen op. Maar uiteindelijk zijn ze verenigd in hun afwijzen van de vrijlating van de zaligmaker. En erkennen zij hem niet. Jezus schuldig? Nee. Jezus vrij uit? Nee. Er zit in die mantel iets dubbels. Een spotmantel en tegelijkertijd hij was wit. Ja, want hij is onschuldig. Hij is onschuldig. Uitspraak was in feite toch dat hij dan maar verder veroordeeld moest worden. Al was hij onschuldig. Was het hoge doel daarvan? Wat zouden wij doen als we vals beschuldigd werden? En we hadden de mogelijkheid eraan te ontkomen. Ja, het minste wat je kan doen is zeggen dat het verkeerd is. Maar soms kan je misschien je ook wel aan te onttrekken. En zeggen, nou, met die rechten wil ik niks te maken hebben. En de Heer Jezus had de macht om weg te gaan bij Herodes vandaan. De Heer Jezus had de macht om weg te gaan bij Pilatus vandaan. Hij zegt dat ook een keer tegen Pilatus. U zou die macht niet hebben om mij te veroordelen als u het niet van boven had gekregen. En ik zou mijn vader kunnen bidden. En vele, vele engelen zouden dan de zaligmaker hebben bevrijd. Wat zouden wij doen? Hij deed het niet. En dat is opdat die uitspraak van toen zou mogen leiden tot de vrijspraak voor anderen. Want stel u, jij en ik daar gestaan hadden. En wij zouden beschuldigd zijn. Nee, niet van opstandigheid tegenover de overheid. Dat kan er trouwens ook wel zijn. Dat dat een van onze zonden is. Maar het kan ook van andere zonden zijn. Dan zouden wij niet vrijuit gaan. Dan zouden wij door de Allerhoogste Majesteit en door de dienaren die God heeft aangesteld veroordeeld moeten worden. Hebben wij die vraag wel gesteld die Herodes niet heeft gesteld? En dan aan de Allerhoogste Rechter? Doe niet wat Herodes deed. Zijn geweten, dat legde hij het zwijgen op. Zijn nieuwsgierigheid wilde die wel bevredigen. En de irritatie over Jezus riep zijn wreedheid wakker. Herodes heeft zich verhard en die belangrijkste vraag niet gesteld. O koning van de Joden, denk aan mij toch in genade. Hij erkende niet wat wij wel moeten erkennen, dat hij zondaar is voor het aangezicht van de zaligmaker. O, zeker, zijn geweten zal dat wel gezegd hebben, maar hij stapte eroverheen. Beleiden wij het wel, van al de lasten die er plagen, met goddelijk geduld, o Heer, door u gedragen, heb ik de schuld. En bidden wij tot de Heere, nu wat gij, Heere, hebt geduld, het is al mijn last, mijn eigen schuld. Wil op mij, schuldige armen, dan neerzien in erbarmen, in heilig medelijden. Dat heeft Herodes niet gevraagd, heeft Pilatus niet gevraagd, Caiaphas niet, Annas niet. Dat hebben ze niet gevraagd. Ze waren vol verzet. om een eigen hachje te redden, om overeind te blijven. Ook als ze overtuigd waren in zekere zin van de waarheid van het feit dat ze verkeerd bezig waren, gingen ze toch door. Maar laten wij belijden aan deze bespotte onschuldige koning onze zonde. Uw zonde, jouw zonde, mijn zonde. Want datzelfde gedeelte Handelingen 4 waar dan staat dat ze verenigd waren, Pilatus, Herodes, in verzet tegen Gods heilig kind. Daar staat ook achter om te doen al wat de hand Gods, de hand, wat uw hand, dat is de hand van God, en uw raad, dat is de raad van God, tevoren had bepaald dat er geschieden zou. Het moest zo gebeuren. Zo is uitgevoerd door Pilatus, door Herodes, de heilige wil van God. Hebben wij inderdaad onze zonde beleden? Of zijn wij nog als Herodes en Pilatus, ja, veel minder opvallend natuurlijk, maar wel wandelend in hetzelfde spoor? Als onze zonde niet beleiden, dan hebben we geen zegen te verwachten. Als we er overheen stappen, dan worden ze niet weggedaan. Maar bij u is vergeving. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. We hebben dat gezongen uit Psalm 130, dat is waar. Dat betekent dat voor de grootste van de zondaren daar genade te verkrijgen valt. Maar het is niet zo dat je kan zeggen, het gaat automatisch. Zo van, er staat nu eenmaal, er is vergeving en vanzelf daalt dat wel op je neer. Het gaat in de weg dat je belijdt dat je schuldig bent. Dat je gebruik maakt met eerbied van het Lam van God. Dat je ziet wie je zelf bent en daar niet alleen op ziet, maar dat je dan ziet ook op dat Lam van God. En dan kunnen wij, hoe erg onze zonde zijn, ten diepste kunnen we niet voelen. Dat zou de hel op aarde zijn. Maar als je geweten iets ervan zegt, moet je dat niet wegvegen. Moet je niet zeggen, nou, volgende onderwerp. Gebeurt wel eens een keer bij kleine kinderen, die zijn er ook goed in. Maar ze laten eigenlijk precies zien hoe het bij ouderen ook zit. En dan zegt, je hebt dat verkeerd gedaan, begin eens over iets anders. Gisteren was dat, vandaag niet. Maar belijd het, wie je bent en wat je hebt gezegd en wat je hebt gedaan en wat je hebt gedacht, voor het aangezicht van de Allerhoogste. Want het was naar de raad, het was naar de hand van God dat dit alles is geschied. Opdat hij zou zijn, de volkomen zaligmaker. Opdat hij zou zijn, het Lam van God. En daarom doe niet wat Annas, Caiaphas en wat Herodes en Pilatus hebben gedaan. Maar schuil bij deze koning. Deze koning rechtvaardig, wijs en zacht. Deze koning die zijn leven heeft afgelegd. En de spot was er een treurig voorspel van wat er later is gebeurd. Dat hij aan het kruis zichzelf geofferd heeft. Maar tegelijkertijd was dat ook die heerlijke gebeurtenis dat hij zichzelf gegeven heeft voor vijanden. Hij droeg die spotmantel. Jezus droeg wat ik moest dragen. Een spotmantel werd hem omgeslagen. Mijn schande werd op hem verhaald. Al wat God in zijn recht kwam vragen, heeft hij voor mij geheel betaald. Want daarom mogen schuldige, onreine mensenkinderen vrijgesproken worden. Nee, niet bij gebrek aan bewijs, want ze zijn schuldig. Maar wel van de straf voor eeuwig worden ontheven. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Die blinkende mantel was hem tot spot aangedaan. Tegelijkertijd, hij was wit, hij was onschuldig. Deze koning bevrijdt werkelijk. Hij lijkt de gebondene, hij lijkt de verliezer, maar hij is de overwinnaar. En wat mag de vrucht daarvan zijn? Ergens in de profetie van Jesaja staat: hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zodat mensen rein en heilig mogen staan voor de troon van het Lam straks, die hier op deze wereld gingen schuilen bij hem. En daarom wat ik u bidden mag, laat u met God verzoenen. Want de zaligmaker werd afgedankt en hij liet zich afdanken. Hij sprak geen woord terug. Opdat het zou komen tot de heerlijke vrijspraak. Hij is al onze aanbidding en al ons geloof waardig. En dan denk ik aan wat er later geschiedde. Toen deze in het wit geklede koning van alle kleding was ontdaan en gekruisigd was. Toen hij geheel veroordeeld de vloek moest dragen. Toen was daar een misdadiger die het hem vroeg. Denk aan mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij, Jezus, onschuldig ter dood veroordeeld. Met dit als vrucht. Dat hij die man heeft geantwoord: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zie dan ook de veroordeling door Pilatus, hoewel die hem vrij moest spreken. Door Herodes, hoewel die hem ook vrij moest laten. Als die heerlijke betaling, waarvan een ieder die in hem gelooft gebruik maakt. Hebt u daar gebruik van gemaakt? Ja, het kan zijn dat iemand zegt: ja, dat ik een zondaar ben, dat geloof ik wel. En dat ik het zelf niet goed kan maken, dat erken ik ook. Maar er is één punt waar ik wel aan twijfel. Ten diepste of ik wel door hem ontvangen zal worden. Want wie garandeert mij dat hij mij ontvangen zal? Ik heb het immers op geen enkele manier verdiend. Zou de verdienste van de Zoon van God, van die grote middelaar, niet groot genoeg zijn? Ja, die is groot genoeg voor de grootste van de zondaren. Als hij gewild had, had hij weg kunnen gaan. Als hij gewild had, had hij de bliksem kunnen neerdalen. Als hij gewild had, had hij legioenen engelen kunnen laten komen. Maar hij deed het niet. Hij heeft het bitterste onrecht geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zou. Daarom wat u ook ingefluisterd wordt door de boze. En welke zonden ook tegen u getuigen vanuit de heilige wet. De boze heeft gelijk als u zegt dat u een zondaar bent. En de heilige wet is rechtvaardig en goed. En het is waar dat je niets kan uitwissen. En het is ook waar dat je in de toekomst het niet kan verdienen. Maar één ding is ook waar. Dat wat hij heeft gedaan volkomen is. En dat wat hij heeft geleden, hij geleden heeft voor de mensen die het niet waard zijn. En dat er nog nooit iemand is afgewezen die op deze zaligmaker een beroep doet. Die geleden heeft. Die gekruisigd is. En die al het onrecht verdragen heeft. Als hij op deze wereld soms een bepaald beroep wil gaan doen. Dan heb je een verklaring omtrent je gedrag nodig. Pas was ik er getuige van dat iemand tegen mij zei: nou, ik weet niet of ik die wel kreeg. Want ik heb een flinke verkeersovertreding begaan. Het was wel niet gevaarlijk, maar het was niet goed. En dat is een aantekening van gemaakt. Als het erover gaat, zal niemand van ons een verklaring omtrent gedrag krijgen dat goed is in de ogen van de Allerhoogste. Want onze overtredingen waren zwaar en ze waren gevaarlijk. En ze bedreigen jou en mijn ziel voor eeuwig. Maar evenwel zal de Heere in genade diegene aannemen die het zeggen: Heere Jezus, ontferm u over mij. Omdat de zaligmaker gedaan heeft wat hij heeft moeten doen, wat hij heeft willen doen, wat hij vrijwillig op zich genomen heeft. Tot de bittere en smadelijke dood aan het kruis toe. Maar ook al die diepe stappen naar beneden die daaraan vooraf gingen. En daarom, erken wie je bent. Erken wie u bent. En neem de toevlucht tot deze zaligmaker. Dan mag je het ook belijden. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en zonde weggedaan. Eeuwige vrijspraak. Vanwege zijn genade. Die voor eeuwig genoeg is. Amen. Zingen wij uit Psalm 103 en daarvan vers 6 en ook vers 11. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor alle die hem vrezen. De gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En ook vers 11. Loof, loof de Heere, gij zijn de lege schare. En dat eindigt met: en gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. De versen 6 en 11 van Psalm 103.
Thank you.
Laten wij gemeente danken en bidden. Heere, voor uw aangezicht naderen wij opnieuw. En wilt u maken dat wij straks zullen staan voor die grote troon. Dat we dan gereed zullen zijn om hem die de erekroon mag dragen. Om hem die daar met eer en heerlijkheid gekroond de eer te geven. Vanwege dat bitter lijden op aarde. Want zijn heerlijkheid zal openbaar komen. Zijn koningschap zal eeuwig blijken. Hij zal zitten op de troon van zijn vader, van David. En regeren over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. Hier op deze wereld werd hij vernederd. En als wij bedenken wie wij zijn, hebben wij geen reden om ons te verheffen. Niet boven Herodes, niet boven zijn soldaten, niet boven de mensen die hem aanklaagden. Vergeef, Heere, genadig al onze zonden. En doe ons zien op dat werk van hem, die in volharding die weg is gegaan en die zo volkomen heeft voldaan. Al de dingen die bij u te doen waren, heeft hij verricht. Geef ons dan een schuilen, Heere, bij hem. Want uw woord maakt het ons duidelijk. Dat hij diegene is, niet voor een deel de schuld weggedragen heeft, maar de volkomen middelaar is. En dat alles van wie op hem gaat hopen, aan hem te danken viel. Ja, aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest, betaald door de Zoon. Heere, ontferm u over ieder van ons, opdat wij uw woorden mogen bewaren en ze ons tot zegen zullen zijn. Want wij mensen die een bewijs hebben van slecht gedrag, als ons geweten gaat spreken, dan komt het naar voren. Maar het was voordien al zo. En nooit een verklaring kunnen krijgen omtrent ons gedrag dat positief zou zijn, als het gaat om iets bij u te verdienen, tot heil en zaligheid. U bent diegene die uitdelgt, die uitwist, die wegdoet, al wat niet was naar uw wil, voor een ieder die tot hem de toevlucht neemt. Heere, geef dat ondervonden mag worden. En dat de rijkdom van uw genade nog geprezen zal worden. Wil daartoe ook deze dag gebruiken. Ook het verdere van deze dag. In de overdenking van uw woord. In het opnieuw horen van uw woord. Wil onze broeder de kracht en de wijsheid en de zegen schenken. En voor zichzelf. En voor de gemeente. En wil het zo maken. Dat hij de blijde verwondering mag zijn. Over het grote werk van u. In alle nederigheid, omdat wij het niet waard zijn, tot roem van uw genade, ja ook als een voorsmaak op de eeuwige heerlijkheid. Smeken u deze dingen en vragen ze niet in onze eigen naam, maar wetend dat uw woord het laat blijken, dat er niemand is die u eerder zal verhoren dan uw eigen welbeminde zoon. Ja, u zult hem zeker verhoren. Daarom vragen we het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En wat daar verder volgt in het eerste vers van Psalm 89. Thank you. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.